Ja, links van mij, rechts van u. Pieter Wil Heuvelman, bij de boekentafel. Ja, het werd al achter mij gefluisterd, dat is verdacht als het gratis is. Ja, misschien wel. Stichting Boas, ik weet niet of ik verdacht ben, maar ik zit in die stichting, in het stichtingsbestuur. Dus dat is misschien al een klein beetje op de goede weg, hoop ik dan maar. En het is inderdaad gratis. We zijn blij dat we dat kunnen doen. We worden af en toe geholpen door mensen natuurlijk die het belangrijk vinden dat de boeken worden uitgereikt. Maar voel u absoluut niet bezwaard. Dus wanneer u daar straks na afloop gelegenheid toe neemt, kijk even of er iets voor u bij is. En nu maak ik even een plaagstootje. Vroeger ging ik voor het zoeklicht op pad en had ook een boekentafel. Ja, en daar moest u betalen voor de boeken. Dit is gratis. In beide gevallen ging het om goede boeken. En ja, je moet natuurlijk wel kunnen leven. Geldt ook voor het zoeklicht. En de stichting Boas heeft deze mogelijkheden. En daar zijn we blij mee. Maar goed, we gaan het hebben over Daniël. De profeet Daniël. Het is de eerste avond van, naar we hopen, dat hebben we tenminste zo gepland, 8 avonden. En broeder Joop Krik die zei al, ik hoop dat we niet zo ver komen, dat we al eerder worden opgenomen. Dan denk ik, ja, dat is leuk, maar daar heb ik me voor niks ingespannen. Vind ik niet zo erg hoor, vind ik niet zo erg. Dus, maar goed, Daniël. De naam Daniël is een samenstelling van 3 woorden. Ja, woorden, wij zouden soms zeggen letters. Dat is het woordje dan, i. En L. Dan betekent rechter, I, mijn, en L, God. Dus God is mijn rechter. God maakt het voor mij in orde. God maakt het recht voor mij. En ik denk ook dat het, dat is wat het boek Daniël tekent. Het tekent hoe deze wereld eruit ziet. Maar God gaat het recht maken. God gaat het in orde maken. En het wordt straks goed, geweldig gaat het worden. De naam alleen al is een prachtige profetie. Ja, en wanneer we naar het boek kijken en we beginnen het te lezen, dan ga je al heel snel ontdekken dat daar de wereldgeschiedenis in geprofeteerd wordt. De dingen die zich op aarde, vanaf dat moment dat Daniël de profetieën ontving, zullen gaan ontwikkelen. De profetieën die beschreven staan, die beschrijven de situatie tot zeg maar het einde van de tijd. Dat is niet helemaal waar. Het gaat in het boek Daniël vooral om het volk van God, om Israël. En wanneer we dan Daniël bestuderen, dan bestuderen we de geschiedenis van het volk Israël, hoe die geschiedenis zich op aarde zal ontwikkelen. En waar het op zal uitlopen voor Israël. En ik kan u dat alvast wel verklappen. En het zal u ook niet helemaal bevreemden. Het loopt uit op het Messiaanse vrederijk. Wanneer de Messias als de vredevorst zal regeren vanuit Jeruzalem 1000 jaar lang. Daarna, maar dat staat niet meer in dit boek, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dat is nog weer ietsjes later. Maar we worden hier dus ja, bepaald bij de ontwikkeling van de geschiedenis van deze wereld waar Israël een centrale plaats inneemt. En zo strekken de profetieën zich uit over duizenden van jaren. En als je al gaat kijken, en dat gaan we ontdekken, naar datgene wat al vervuld is van de profetieën van Daniël, dan kom je tot de conclusie dat dat enorm nauwgezet is. Ik zou haast durven zeggen, op de punten en de komma's wordt datgene wat Daniël heeft mogen voorzeggen vervuld. En we hebben al een stukje bewijs daarvan. En dat geeft ons het vertrouwen dat de profetieën die nog openstaan, eveneens op dezelfde manier vervuld zullen worden. En die verrassende gedetailleerdheid heeft menige gelovigen geïnspireerd, moed gegeven, vertrouwen gegeven. Het heeft menige ongelovigen geïrriteerd. Want wanneer zij tegen deze dingen die vervuld worden aanlopen, worden ze geconfronteerd met hun ongeloof. En dat irriteert, in plaats van dat men zich buigt. Is de wereldgeschiedenis een som van het toeval? Datgene wat er gebeurd is en datgene wat er nog gaat gebeuren. Is dat nu iets wat spontaan zomaar plaatsvindt? Wat evengoed ook op een heel andere manier zich had kunnen ontwikkelen? Is er een soort, ja, laat ik het woord maar gebruiken, evolutionistische ontwikkeling van de dingen die op aarde plaatsvinden? Nou, mijn geloof en vertrouwen in de evolutietheorie, als het gaat van aap tot mens, om maar even wat te zeggen, is nihil. En ook zo geloof ik dat er niet een evolutionistische ontwikkeling is van de geschiedenis op aarde, maar dat het geleid wordt door hem die onze God is. De historische gebeurtenissen, dat wat heeft plaatsgevonden, daarvan is heel veel beschreven. Heel veel dingen die niet beschreven zijn, worden gevonden in de grond, in de archeologie. Kleitabletten die natuurlijk wel weer beschreven zijn, maar ook gewoon bouwwerken en allerlei fasen, allerlei gereedschappen en dergelijke. Dat is geschiedschrijving. We leren hoe het zich heeft ontwikkeld. Als je achterom kijkt en je verzamelt dat, kun je steeds meer puzzelstukjes invullen en wordt datgene wat gebeurd is steeds helderder. Maar dat is achterom kijken. Kun je ook vooruit kijken naar toekomstige gebeurtenissen. Nou weet u, net als ik waarschijnlijk, tegen dat het december is, dan krijg je van die horoscopen en dan krijg je van die waarzeggers en die weten dan te vertellen wat het nieuwe jaar zal gaan brengen. Sommigen die hebben nog meer wijsheid en die durven het wel aan om 5 jaar of 10 jaar vooruit te kijken en te zeggen dat en dat gaat zich ontwikkelen. Nou, ze zullen af en toe wel een goede slag hebben, maar ze weten er niets van. Uiteindelijk is het toch duimzuigerij, speculatie, kansberekening misschien. Er is een beter alternatief voor de waarzeggers, een beter alternatief voor al de astrologen die zich inspannen. En dat is profetie. En profetie vinden we dus niet in de krant. Profetie vinden we ook niet in een of ander blad waar u op geabonneerd bent en waar zo'n horoscoop wellicht in staat. Maar profetie vinden we in de Bijbel. En de Bijbel heeft bewezen een betrouwbaar boek te zijn. Want ik noemde al, de Bijbel is lange tijd geleden geschreven. Vanaf het moment dat het geschreven werd, waren daar ook profetieën bij die inmiddels al zijn vervuld. En aan die vervulde profetieën, wanneer wij die toetsen aan dat wat eerder al geschreven is, aan die vervulde profetieën leren wij dat Gods woord een betrouwbaar woord is. En zo zijn er onwaarschijnlijk veel dingen inmiddels al gevonden, ook in de archeologie, dat wat in de Bijbel staat betrouwbaar is gebleken. Een gedetailleerde informatie die exact wordt vervuld. En de grootste vervullingen, de meeste profetieën, zijn vervuld in Gods Zoon Jezus Christus. Wanneer we nagaan wat er over de Heer Jezus geprofeteerd is in het Oude Testament, en wanneer je dat gaat leggen naast de ontwikkeling van zijn leven tot en met kruis, dood en opstanding, dan is daar zoveel aan profetie vervuld, dat kun je onmogelijk in de categorie toeval plaatsen. Daar is een geest, een grote geest, de geest van God, die geïnspireerd heeft, die wist wat er zou komen, en in de Heer Jezus is het werkelijkheid geworden. Nou, ook het boek Daniël telt tientallen, zo niet honderden profetieën, voor een belangrijk deel al vervuld, gaan we zien, maar ook nog een deel dat nog vervuld moet worden. Ja, en dat is voor ons natuurlijk het meest spannende. Wat voorzegt Daniël dat nog moet gaan gebeuren? En is dat dan iets wat nog ver weg is in de toekomst, of is dat iets wat al dichtbij is? En ik denk dat heel veel dingen die door Daniël geprofeteerd zijn, inmiddels dichtbij zijn gekomen. En die opmerking van Joop Griek dus helemaal niet zo gek is. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij in een punt van de tijd, want zo leert de Bijbel dat, van de aarde zullen worden weggenomen om voor altijd bij de Heer te zijn. In ieder geval wanneer dingen zich beginnen te ontwikkelen, zegt de Heer Jezus, hef dan je hoofd omhoog, uw verlossing is nabij. En wij kunnen dus uit de profetie leren welke dingen de Heer Jezus bedoelde, en we kunnen zien of die vandaag de dag plaatsvinden. De Bijbel richt zich dus op datgene wat zich op aarde gaat ontwikkelen. De Bijbel, ik gaf het al aan, is geïnspireerd door de geest van God, door God zelf. En daarachter zit een plan van God. Het is niet toevallig dat de wereld er is. Het is niet toevallig dat Israël weer terug is in het land voor een belangrijk deel. Het is niet toevallig dat daar nu die oorlog plaatsvindt. Zo kunnen doorgaan. Er zit een plan van de Heere God achter. Dat wordt ook de raad van God genoemd. En dat God een plan heeft, dat ik dat niet bedenk, wil ik u laten zien aan de hand van een aantal teksten. Ik weet niet of u het kunt lezen. Het is een beetje ver weg en ik kan het niet groter krijgen daar. Maar goed, ik lees u de teksten voor. In Jesaja 46, de versen 9 tot 10, lezen we: denk aan de dingen van vroeger, de geschiedenis, de historie, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God. En er is er geen als ik. En dan komt het, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. God verkondigt vanaf het begin hoe het zal aflopen. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dus Heer God, die laat zichzelf zien. Ik weet het, ik verkondig het en zo gaat het gebeuren. In Amos 3, vers 7. Voorzeker, de Heere Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Dus heel Gods raadsbesluit, zijn plan, de Heere God doet het niet, hij openbaart dat wat geheim is aan zijn profeten. Zijn profeten mogen het geheim onthullen. In 2 Petrus 1, vanaf vers 19. En dan komen we bij onszelf. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dat u de Heer Jezus gaat zien. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie, een voorzegging van de schrift, een eigenmachtige uitleg toelaat. Dus je kunt ook niet zomaar op de bonnefooi zeggen van nou, het zal dat wel betekenen. Want de profetie is destijds in het verleden niet voortgebracht door de wil van de mens. Er zijn geen mensen die wat bedacht hebben. Maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dus het profetisch woord is door God gegeven aan speciale mensen. En zo moeten we het ook ontvangen. Dan gaan we naar Hebreeën 6, vers 17 en 18. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte, de profetieën zijn belofte, van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit, heb je het weer, wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, de sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Dus het woord van God is ons geschonken om de hoop vast te houden. Nou, ik denk dat wij in deze wereld die hoop heel hard nodig hebben. Als je het profetisch woord niet hebt en je hebt alleen maar wat de krant zegt, wat het nieuws laat zien, en dan ook nog vanuit allerlei verschillende invalshoeken, en als je die ontwikkeling op aarde ziet, dan zou je de moed ontvallen. Dan zou de hoop je tussen de vingers wegglippen. Maar we hebben een hoop. God heeft zijn plan, zijn raadsbesluit aan mensen gegeven, opdat wij de hoop zouden vasthouden. Ja, dan hebben we het dus over de Bijbel. Wie is de God van de Bijbel? Zijn naam. En daar zit eigenlijk alles al in. Mozes zei tegen God, dat is Exodus 3, vers 13 en 14, Exodus 3. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij zeggen mij, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Wij zeggen dan, Yahweh, J-H-W-H. Dus de zijnde God. Dat is een God die geen begin heeft, die geen einde heeft, die van eeuwigheid is tot eeuwigheid. Hij is niet in de schepping. Hij staat daar buiten. Hij heeft de schepping gemaakt. Het werk van zijn vingers op zijn woord ontstond het. En hij heeft met de schepping een plan. Zijn raadsbesluit. Maar hij zelf staat er buiten. Hij is niet aan de tijd onderworpen. Tijd is iets wat bij de schepping hoort. Leest u Genesis, zon, maan en sterren. Is daar ergens opgehangen, draadloos. Om ons te laten zien wat voor jaar we leven en hoe laat het is enzovoort. Maar de Heere God zelf heeft dat voor ons gemak aan ons gegeven. Hij zelf staat daar buiten. Zonder hem, buiten hem, is er niets. Alles is uit hem voortgekomen. In Colossense 1 vers 17. Colossense 1 vers 17, daar staat het. En hij is voor alle dingen. En alle dingen hebben en alle dingen bestaan tezamen door hem. De Heere God, de Heer Jezus. Ja, wie is de God van de Bijbel? Jesaja 14, vers 24 zegt: de Heere van de legermachten heeft gezworen, voorwaar, zoals ik het mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren. En zoals ik het besloten heb, zal het tot stand komen. En in Jesaja 34, vers 16: zoek het na in het boek van de Heere en lees. Dus de mensheid wordt in de Bijbel opgeroepen dat woord te bestuderen, te lezen, te ontvangen als wat het ook is. Het woord van God, die van voor de grondlegging dat plan heeft en alles volgens dat plan tot stand brengt. Veel mensen verwaarlozen de studie op dat profetisch woord. Dat is iets voor specialisten. Ze vinden het te moeilijk. Er zijn zoveel meningen. Ja. Er is ook veel luiheid, denk ik. Laksheid. Desinteresse. Je moet er wel wat voor doen. Maar als je dat doet, dan gaat er een wereld open. Een wereld van hoop. Een wereld van troost. Het doel van profetie, en we gaan ons met de profetie bezighouden, het wekt geloof. Johannes 13, vers 19. Nu al zeg ik het u, de Heer Jezus is aan het woord, voordat het gebeurt, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Dat is profetie, wekt geloof. Het is van tevoren gezegd, en als het gebeurt, dan weet je, het is Gods hand. Hij is daar. In Ezechiël 30, vers 25, daar staat: dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Het wekt geloof, maar het roept ook op tot bekering. Jesaja 55, vers 6 en 7 lezen we: zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddelozen, daar komt het, zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Dat is ook een profetie. Als je je bekeert van je ongerechtigde weg, als je je bekeert van vuilheid, van alles wat onrein is, wat tegen God ingaat, dan zal hij zich over je ontfermen. Dan word je er vrij van. Dan word je er verlost van, dat is profetie. En het is waar. Als het niet waar zou zijn, zou ik hier niet zitten. Hij vergeeft. We hebben een geweldige God, het staat in zijn woord. Het geeft ook een geest van aanbidding. Openbaring 14, vers 7. En hij zeide met een luide stem: vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Er zijn mensen die zeggen, ja, je moet het verhaal van Genesis niet meer geloven, dat God het gemaakt heeft. Ja, dan moet je dus Openbaring ook niet geloven, want er staat hetzelfde. Hij heeft het gemaakt. En we moeten hem de eer geven. Wanneer we gaan knutselen en we gaan zeggen, ja, het was evolutie. Of we maken het vroom natuurlijk. De Heere God had zijn hand in de evolutie. Dan halen we eer van hem af. We moeten hem de eer geven. En ik doe dat met vreugde. Het doel van profetie ook is dat het vertrouwen schenkt. Jeremia 44, vers 28. Je zal weten wiens woord stand houdt. Nou, geloof me, dat gaan we ontdekken in Daniël. Dan zie je daar de goden van Babel. En ze worden erbij geroepen. En je ziet de God van Daniël. En ook hij is daar. En ik kan u al verklappen, die goden van Daniël, hun woorden houden geen stand. Maar het woord van de God van Daniël houdt stand. Voor altijd. En we gaan dat zien. Allemaal heel wonderlijk. Heb ik nog een punt wat als inleiding toch gezegd moet worden. En daar neem ik wel toch tijd voor. En de volgende keer dan duiken we echt in Daniël. Maar het boek Daniël is onderhevig aan heel veel kritiek. Eigenlijk is de hele Bijbel onderhevig aan kritiek. Maar Daniël toch wel in het bijzonder. En dat heeft te maken met het profetisch karakter. En dan weer in het bijzonder met de dingen die hij heeft geprofeteerd en inmiddels werkelijkheid zijn geworden. Er zijn heel veel geleerden, theologen, ook veel theologen, die geloven niet dat de Bijbel voorzeggingen kan doen. Dan denk ik, nou, daar ben je meer theo dan loog, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ja, het is al lang geleden dat ik rondliep aan de Universiteit van Utrecht. Maar toen werd mij al geleerd dat een hele hoop dingen niet waar kunnen zijn die in de Bijbel staan. En zo botsen die ongelovigen zeker tegen het boek van Daniël op. En dat is al iets wat al heel lang speelt. Want zij zeggen, zij twijfelen aan het woord, zij zaaien twijfel aan het woord van God. En zo begint het ook in Genesis 3, vers 1. Daar komen we de duivel, de Satan, tegen. En hij komt dan de mens tegemoet. En hij zegt dan, is het echt zo dat God gezegd heeft? Dus die twijfel aan het woord van God. Is het zo oud als de duivel, zeggen we wel eens. Nou, zo oud is het. Twijfel tegen Gods woord ingebracht. En welke argumenten heeft men dan? Er staat hier een naam. Porfirius, die leefde ongeveer 300 na Christus, was een filosoof. Het was ook een antichrist. Hij weigerde het woord van God te geloven. Hij weigerde dat aan te nemen. En hij zocht argumenten om dat woord te ontkrachten. Dan liep hij tegen christenen aan en die zeiden, ja, maar Daniël, lees dat eens, die heeft dat gezegd en dat is vervuld. En toen heeft Porfirius bedacht, ja, maar dat is wat veel later is opgeschreven, ongeveer 200 na Christus in de tijd van de Maccabeeën. De recentere tijd, onze tijd, de afgelopen 150 jaar, liet weer dezelfde argumenten horen als die Porfirius. Het is allemaal gebeurd, beschreven, in de tijd van de Maccabeeën. En niet rond 600 voor Christus, de tijd waarin Daniël leefde. En er zocht fouten in het boek. Een van die fouten was Belsazar. Men had inmiddels wel wat in de grond gegraven natuurlijk en allerlei archeologische vondsten gedaan. En men had niets gevonden met betrekking tot Belsazar. U weet wel, die droom menemeniet hekel ufarsin. Dus Belsazar had niet bestaan, de Bijbel had het fout, want de seculiere wetenschap kon niets van Belsazar vinden. Ja, dat ging op tot 1854. Toen vond men spijkertabletten. En op die spijkertabletten werd Belsazar genoemd zoon van Nabonidus, zijn vader. Als je daarover nadenkt, is dit nu feitelijk een bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Heel lang vond men niets en men zei, dus bestaat het niet? Maar de Bijbel zei, ja, bestaat wel. En uiteindelijk, zoveel tijd later, is de bevestiging gekomen dat de Bijbel daarin de waarheid spreekt. Nabonidus, de vader dus van Belsazar, was koning van Babel. maar was niet echt geïnteresseerd om koning te zijn. Hij hield veel meer van oorlog voeren, dat deed hij graag. En hij was aan het oorlog voeren tegen de Perzen, ver weg. En zijn zoon Belsazar, die regeerde in Babel. Dat is ook de reden dat Belsazar tegen Daniël zegt, als je mij nou de droom verklaart of dat handschrift verklaart, word jij de derde. Dan heb je na Donibus, Belsazar, Daniël. De Bijbel is wat dat betreft heel bijzonder. En Belsazar wordt dan zoon van Nebukadnezar genoemd. Ja, dat is ook weer fout natuurlijk, want hij was niet de zoon van Nebukadnezar. Dus de theologen die niet geloven, klapten zich in de handen. En denk ik van, beste mensen, hoe naïef zijn jullie? Als je het evangelie begint te lezen, dan staat er over de Heer Jezus het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, Jezus Christus was niet hun zoon. Dat weten we. Er zaten generaties tussen. Maar dat is een manier van spreken. Je komt uit dat geslacht. En dat gold ook voor Belsazar. Nebukadnezar was zijn opa. Darius, de pers. Ja, daar had men ook al kritiek op. Want die kon men ook niet terugvinden. Er was een zekere John C. Whitcomb, en dat was een theoloog die in 1924 resultaat van zijn studie weergaf van alle spijkerschriften rond 600 voor Christus. Die man heeft een gigantisch werk verzet. En hij is tot de conclusie gekomen dat Darius degene is die in de seculiere geschiedenis Gubaru wordt genoemd. Een beetje ingewikkeld met die talen allemaal, dat mogen we verder wel geloven. Maar die heeft dus daar bewezen dat Darius wel degelijk heeft bestaan. De waanzin van Nebukadnezar. Ja, dat is ook al zoiets natuurlijk. Dat stond ook niet rechtstreeks in de spijkerschriften. De Babylonische geschiedschrijver Berossus, die leefde zo'n 280 voor Christus, heeft een driedelig boekwerk geschreven over de geschiedenis van Babylon. En daarin verhaalt hij dat Nebukadnezar tegen het einde van zijn leven ziek is geworden. Dan heb je een andere historicus, Eusebius, die gaat terug op een zekere Abidenus, die 200 voor Christus ook schreef over Nebukadnezar. En die schreef dat Nebukadnezar tegen het einde van zijn leven de koningsburcht opging. We komen straks wel tegen dat hij de burcht opging. Dat hij een profetie, Nebukadnezar dus, een profetie over zichzelf hoorde. En dat hij vervolgens bezeten werd en de stad verliet. De ziekte, zegt men nu, waaraan Nebukadnezar leed, zijn waanzin, noemen we boantropie. Dat wil zeggen de waan dat je denkt dat je een beest bent geworden. Het kan een rund zijn, het kan een vogel zijn, noem hem maar op. Een ander punt is dat wij bij de geschiedschrijving over Nebukadnezar een periode missen. En dat is een periode van 582 tot 575 voor Christus. We weten niet waar Nebukadnezar was, wat hij gedaan heeft. Wel ervoor en niet daarna en wel daarna, maar niet dat gedeelte. 7 jaar. Nebukadnezar is 7 jaar waanzinnig geweest. We weten langzamerhand dus dat buiten Bijbelse bronnen wel degelijk hinten op het bestaan en het gebeuren van dingen die wij tegenkomen in Daniël. Dan heb je nog iets. Misschien heb je Daniël pas gelezen of in het verleden. Maar dan valt u op dat in Daniël 2 vers 4 staat Aramees. Dat wil zeggen dat in de grondtaal die de theologen vertalen, eerst Hebreeuws wordt geschreven. Dan gaat het over in het Aramees en dan weer in het Hebreeuws. Dat was aanleiding om te zeggen van zie je wel, het is niet van Daniël. Want Daniël zou het Aramees niet beheersen. Nou is dat al een aanname die je doet. Maar dat was een argument om te zeggen het is weer niet waar wat er in Daniël staat. Nu weten we dat het Aramees wat in Daniël gebruikt is, het Aramees is wat zo'n 600-700 jaar voor Christus gebruikt werd. Taal ontwikkelt zich en verandert. En wanneer je dus een hele hoop bronnen hebt waarvan je weet dat het is in die tijd, weet je ook dat wat we nu hebben stamt ook uit die tijd. Of om het eenvoudig te zeggen, als u de Statenvertaling leest die er in 1600 zoveel werd uitgebracht, dan is dat toch ander taal dan de taal die wij vandaag de dag gebruiken. Dat ontwikkelt zich, dat verandert. En zo weten we dus dat dat stukje Aramees, wat in Daniël staat, dat is een groot stuk, overeenkomt met het Aramees uit de tijd, 600-700 voor Christus. Er is overigens nog een ander punt. Er zit ook een betekenis achter. Wat in het Aramees geschreven is, dat is een boodschap die gaat tot de volkeren. Zeg maar tot de heidenen. En wat in het Hebreeuws is, dat is voor Israël. Dat is heel opmerkelijk wanneer je die dingen gaat onderzoeken. Dus het is niet zomaar, hey, ineens heeft iemand een andere taal gebezigd. De Heere God met zijn geest heeft het allemaal op een hele bijzondere manier gestuurd. Ik heb nu een plaatje. Authenticiteit van Daniël. Ik weet niet of u het kunt zien, maar u ziet links, daar ziet u daar een gebouw. Dat moet de tempel van Jeruzalem voorstellen. En u ziet daar vandaan een aantal mensen komen. En voorop loopt iemand die uitbundig gekleed is. Gekleed, dat is de hoge priester Jaddua. En die komt uit Jeruzalem. En die wordt gevolgd door andere priesters en het volk, denk ik. En dan ziet u daar rechts van het midden iemand die voor hem knielt. Hebt u enig idee wie dat is? Dat is ook een open deur natuurlijk. Dat is Alexander de Grote. Dit wordt beschreven door Flavius Josephus. De naam hebt u misschien wel eens gehoord. Flavius Josephus heeft de Joodse geschiedenis en de Joodse oorlogen beschreven. En de hoge priester komt daar aan, wil zich inzetten om te voorkomen dat Alexander de Grote Jeruzalem zal vernietigen. En Alexander de Grote ziet hem komen en knielt neer. En dan vragen de generaals aan Alexander de Grote, wat doe je nou? Zo kennen we je niet. En dan antwoordt Alexander de Grote, aldus Flavius Josephus. Ik heb een droom gehad. En in die droom kwam deze persoon mij tegemoet, die namens zijn God sprak dat ik de oorlog zou winnen. Hebt u hem? Dat is dus wat Flavius Josephus heeft geschreven. En Flavius Josephus heeft veel onderzoek gedaan. Ik denk dat dit redelijk betrouwbaar is. Heel bijzonder. En hoe dan ook, Alexander de Grote heeft Jeruzalem gespaard. En ook dat was bijzonder gezien zijn veroveringszucht. Nou komen we bij het thema waarvan u dacht, wanneer gaat die schouten het daar nou over hebben? Nu, geen compromis mogelijk. In de politiek moet je een compromis sluiten. Wil je een beetje regeren, meeregeren, wil je dingen voor elkaar krijgen, dan moet je een beetje schipperen geven en nemen, polderen, we hebben er een mooi woord voor. En dan komen de partijen bij elkaar en die zijn er wat langer of wat korter met elkaar in gesprek. En dan komt er een regeerakkoord en dan komt het in de Tweede Kamer en dan gaan ze er weer aan trekken. Dat weten we allemaal. Je moet bereid zijn een compromis te sluiten. Ons thema is geen compromis mogelijk. En dat leer je uit de Bijbel. Een compromis voor een gelovige brengt schade. En ik heb daar wat voorbeelden van. Adam, hij volgde Eva in de zonde en verloor het paradijs. Abraham loog over Sara, verloor bijna zijn vrouw. Sara compromitteerde zich met Gods belofte en zo kwam Hagar, Ismaël, met alle nare gevolgen tot op vandaag. Esau sloot een compromis voor een kom soep. Verloor het eerstgeboorterecht. Saul compromitteerde Gods opdracht en behield de kuddedieren. Verloor het koninkrijk. Aaron compromitteerde zijn godsdienst met een gouden kalf. Mocht het beloofde land niet binnen. Samson compromitteerde zich met Delila. Verloor zijn kracht, zijn ogen, zijn leven. David compromitteerde zich met Bathsheba. Hij werd de moordenaar van Uria. Verloor zijn kind. Salomo compromitteerde zich met veel vrouwen. Verloor zijn koninkrijk. Achab compromitteerde zich met Izebel. En verloor zijn troon. En ik denk als we gaan zoeken, u nog wel meer voorbeelden zullen vinden. Israël compromitteerde zich met de afgoden. Verloor de toegang tot het land. Werd later het land uitgestuurd. Petrus compromitteerde zich bij het vuren. Ken die man niet. Hij raakte zijn vreugde kwijt. Weende bitter. Judas. Voor 30 zilverstukken. Kuste hij zijn verlosser. Verloor zijn leven. Ananias en Safira logen tegen de Heilige Geest en verloren hun leven. Compromissen zijn voor kinderen van God eigenlijk niet eigenlijk uitgesloten. Uitgesloten. Hoe dan wel? Mozes voor de farao. Daar sprak hij duidelijk. En hij werd gezegend en mocht met het volk uittrekken. David op heel veel andere momenten. En werd gezegend en zijn koningschap zal aan zijn nageslacht, aan de Heer Jezus uiteindelijk, voor altijd vaststaan. Paulus bleef in de waarheid voor Felix, voor Festus, voor Agrippa. Maar het mooiste voorbeeld hebben wij in Daniël. Daniël werd als jonge knaap naar Babylon gedeporteerd. Hij was daar een allochtoon, zouden we vandaag zeggen. Hij kwam in een cultuur die niet zijn cultuur was. En het is een cultuur van verwarring. Wat ook in de naam Babel, Babylon, verweven is. En het was in alle opzichten een heidense samenleving. En ze hadden zeker geen respect, ook niet voor de God van Israël, van Jeruzalem en voor zijn tempel. En Nebukadnezar veroverde Jeruzalem. En Nebukadnezar voerde de gebruiksvoorwerpen van zilver en goud, we komen er nog tegen, naar Babel. Haalden ze uit de tempel van Yahweh en het plaatsten ze in de tempel van Marduk, zijn God. En zo begon de ballingschap, 70 jaar van 605 tot 586 voor Christus. Babylon had leiders, wetenschappers, die andere goden dienden, die misleid waren door engelen, gevallen engelen, demonen. Een bron van kwaad. En zo komen we in de Bijbel Babylon tegen. Type van immens kwaad. Volgens het boek Openbaring zal er straks in de eindtijd ook weer iets zijn wat op Babylon lijkt. En dat zal verwoest worden. Het is altijd een discussiepunt of je het letterlijk moet nemen dat Babel wordt herbouwd, of dat het een zinnenbeeld is voor een goddeloos systeem. Nou, dat laatste in ieder geval, of het letterlijk herbouwd gaat worden, durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat Saddam Hussein het heeft geprobeerd. Maar u weet hoe het met Saddam is afgelopen. Velen houden erop dat het letterlijk herbouwd zal worden. We gaan het zien. Wordt in de Bijbel de grote hoer genoemd. Jesaja 13, vanaf vers 17, voorzegt de val van Babel. 150 jaar later ongeveer kwamen de Meden en de Perzen en ze hebben Babel ingenomen. Hebben ze op een hele bijzondere manier gedaan, een spectaculaire manier. De muren die waren 45 meter hoog, ja ik doe zo, maar dat is hoog zo natuurlijk. En de muren waren zo breed dat er 5 spanwagens naast elkaar konden rijden. Dus een behoorlijke viermaansweg rondom die stad, zo'n 45 meter hoog. Het werd onneembaar geacht. Maar ze is wel gevallen. En dat gebeurde op een avond waar we het over gaan hebben, dat Belshazzar, dus de kleinzoon van Nebukadnezar, een feestje aanrichtte. In diezelfde nacht verscheen aan het wand Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ja, geteld, gewogen en te licht bevonden. En dan staat er in Daniël: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en de Perzen gegeven. Waartoe diende nu een toren, de toren van Babel? We kennen dat uit de Bijbel natuurlijk, met de spraakverwarring en dergelijke. Men was niet zo naïef om te denken, we maken een hele hoge toren en we stappen over op een wolkje en we drijven de hemel in. Men wist natuurlijk wel beter. Maar het was een symbool. En bovenop de bovenste etage van de toren van Babel, we hebben er meerdere gevonden, ziggurats worden ze genoemd, had je een tempel en daar werd eens per jaar het heilig huwelijk voltrokken. En in dat heilig huwelijk werd de aarde als het ware geregenereerd. Oftewel klaargemaakt zodat het weer in het nieuwe jaar vrucht zou dragen. Werd het geregenereerd door Akitil, een van de goden van Babel. Nou, de koning, die tevens priester was, mocht dus eenmaal per jaar naar die bovenste etage. Hij was een vertegenwoordiger van de mensheid, van ons dus, volgens die gedachte. En dan ontmoette hij daar een priesteres, die daarna was de godheid, afgod uiteraard, was. En dan hadden ze gemeenschap met elkaar. En er was een symbool, moest terugdragen, symbool daarvan dat de aarde weer in het nieuwe jaar vrucht zou dragen. Het was dus een sacrale seksuele verbintenis. Religieuze cultus. En dat was dus de gemeenschap tussen de hemel en de aarde. En wellicht is dat ook wat in Genesis zo is bedoeld. Dat was voor de koning, die ook priester was. Er waren heel veel priesteressen. Wij zouden vandaag zeggen hoertjes. En die waren uiteraard voor de gewone man. En die wierp een zilverstuk in de schoot van zo'n meisje. En dan moest zij met hem mee en het zilverstuk ging naar de tempel toe. Dat is de cultuur van Babel. Herodotus, dat is een antiek auteur, de eerste echte geschiedschrijver, zo wordt hij vaak genoemd, die rapporteerde over die dingen die daar plaatsvonden. Maarten Luther zou later de Roomse kerk de hoer van Babel noemen. En de paus liet dat niet op zich zitten en die kwalificeerde Maarten Luther ook weer met dergelijke onaangename termen. Was de tactiek van Babel. Verwoest de cultuur van het overwonnen volk. Leidt uit het overwonnen volk mensen op, zodat ze gaan integreren in de cultuur van Babel. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is niet zo moeilijk om dat streven vandaag ook te zien. Onze eigen cultuur loslaten om zo ruimte te geven aan een nieuwe cultuur. Het is niet toevallig dat die dingen ook vandaag zo gebeuren. Ik moet wel hier zijn. Namen zijn cultuurdragers. Straatnaam is genoemd naar iemand die in het verleden iets bijzonders heeft gedaan. Zult de Jurist Liedrecht waarschijnlijk ook wel een paar van die straten hebben. Misschien staat er hier en daar ook wel een standbeeld ter ere van iemand die voor Liedrecht of misschien voor het land belangrijk is geweest. Nou, dat moet je allemaal gaan veranderen. Wij leven in een cultuur dat straatnamen veranderd worden. Wij leven in een cultuur dat standbeelden weggehaald moeten worden of omgedoopt moeten worden. Om eigenlijk je eigen cultuur prijs te geven. Nou, dat gebeurde al lang geleden. Daniel, God is mijn rechter, daar gaf ik al aan, kreeg de naam Belshazzar. Bescherm de koning. Hananja, dat betekent God heeft begenadigd. Ganja, genade zit daarin. Kreeg de naam Sadrach, ook een andere naam. En dat Aku, dat is de naam van Aku, de maangod. Misaël, wij zeggen in onze taal vaak Michaël, dat betekent wie is als God. En die kreeg de naam Mesach. En dat is weer wie is als de maangod Aku. En Azaria betekent God heeft geholpen, Yahweh heeft geholpen, kreeg de naam Abednego, dienaar van Nebo. Dus zo was men er in Babel op uit om een cultuur weg te vagen. Zodat er een nieuwe cultuur, de cultuur van Babel, de leidende cultuur zou worden. Nou, en dat komt af op jonge mannen. Je zou het acculturaire kunnen noemen. Verander de waarden. Maak de mensen los van de eigen cultuur. En breng ze in een nieuwe cultuur. Jongeren passen zich makkelijk aan. Maar dat viel tegen. Dat viel tegen bij Daniel en zijn vrienden. Onderwijs, dat accepteerden ze. Want dat werd gefilterd door de kennis van Gods woord, wat zij hadden. Een naamswijziging accepteerden ze nog. Dat is iets wat aan jou gedaan wordt, waar je niet zelf deel aan hebt. Maar je levensstijl, en dat is een uitdrukking van het eten, dat veranderen is iets anders. En wat was het verschil? Het voedsel wat zij zouden krijgen aan de tafel van Nebukadnezar was aan de afgoden gewijd. Zouden ze indirect deel hebben aan het offeren van de afgoden? En dat wilden ze niet. Spijswetten zijn er natuurlijk voor de gezondheid, maar die brengen vooral een scheiding tussen Gods volk en andere volkeren. afgelopen 2000 jaar heeft Europa af en toe te maken gehad met epidemieën. Epidemieën die aan Gods volk Israël voorbij gingen. Want zij hadden veel meer reinheid dan wij stoffige Europeanen. En wij besmetten elkaar, maar zij bleven er buiten. Vervolgens werd dat weer gezien van zij hebben het veroorzaakt, want ze willen ons uitroeien. En kregen de Joden daardoor weer een slechte reputatie. Maar dat had te maken met hun spijswetten. Maar het was ook een instelling van hun God. Zo wilde God dat zij zouden leven. In Spreuken 4, vers 23, daar lezen we: bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Bescherm je hart. Bescherm datgene wat wezenlijk is voor je. Houd daaraan vast. Sluit dus geen compromis. Daniel en zijn vrienden zijn compromisloos op het essentiële punt. En wat is nu het resultaat van zo'n compromisloos leven? Allereerst, we zien dat. Het geeft grote vrijmoedigheid. Het eerste wat je bij Daniel ziet, is die vrijmoedigheid. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij, nou dan moet je gewoon vrijmoedig zijn, het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Daniel 1, het achtste vers. Daniel, we weten het niet precies, 13, 14, 15 jaar zal die geweest zijn. En hij komt dus als balling in een totaal andere cultuur. Dan denk je toch, nou zo'n jongen, die zal wel wat bevreesd zijn. Die zal wel wat teruggetrokken zijn. Of je denkt andersom, zo'n jongen gaat nu proberen te maken wat er van te maken valt. Maar Daniel, die heeft vrijmoedigheid. Wil niet opgaan in die heidense cultuur, maar wil trouw blijven aan zijn God. En dat geeft hem de vrijmoedigheid om een ander geluid te laten horen in zijn wereld. De koning had zelf het bevel gegeven tot dit dieet. Ik ben vorige week bij Gert van der Weert geweest. Misschien weet u dat hij die boeken schrijft, ook over Daniel. Hij is met een herdruk bezig en hij zei tegen mij: Henk, ik heb nu iets ontdekt. En dat komt in de herdruk. Hij zegt, Daniel moest bij Nebukadnezar aan tafel. Nou, dan zit je bij de koning aan tafel en je zegt, ja koning, sorry, maar dat pakje van u hoef ik niet. Dan moet je toch wel lef hebben en vrijmoedigheid hebben. Hij zal er niet alle dagen aan zijn geweest, Nebukadnezar zal er wel een systeem in hebben. Maar hij had vrijmoedigheid. Hij nam geen deel, hij bleef er buiten. En ja, ik denk aan de toekomst. Straks is er zo'n antichristelijke cultuur. Dat de antichrist zal regeren. En de antichrist zal bepalen hoe de mensen moeten denken. Wat ze mogen doen. Er worden nu ook al steeds meer geduwd in de richting wat je wel of niet mag eten. Het gaat geleidelijk, maar het schuift door. Maak ze zich maar niet ongerust. En dan lees ik in de Bijbel van 12.000 uit iedere stam van Israël. Die zich niet zullen compromitteren. Die anders zullen zijn dan de rest van de bevolking. Ze worden door God ook bewaard, verzegeld. Dus de antichrist zal hen niet kunnen kwetsen. En ik denk dat we in Daniel ook iemand zien. Hij was trouw aan God en de Heer God beschermde het. Beschermde hem. Een type, misschien wel, van die 144.000 die straks zullen komen. Zonder compromis. Geen verontreiniging. Hij nam zich dus voor zich niet te besmetten met de gerechten of met de wijn. Nou, wat is er nu mis met het drinken van wijn? Ja, niet te veel natuurlijk. Wijn is kosher. Dus in die zin kan een Jood wijn drinken. Waarom dronk men in de oudheid wijn? Gezellig bij de open haard of zoiets. Wijn was zuivering van water. Ons water komt zo uit de kraan dat wij dat gewoon kunnen drinken zonder dat er ergens gevaar dreigt. Dat was vroeger heel anders. En dan mengde dat met wijn dat een zuiverende werking had aan het water. Wij lezen ook in de Bijbel van offers die gebracht werden. En dan werd daar een plengoffer, een wijnoffer gegoten. Als teken van reinheid, van zuivering werd het aan de Heere God aangeboden. Wijn wordt soms ook geassocieerd met zingen en dan profeteren. In Jesaja 24 vers 9. Zij zullen geen wijn meer drinken onder gezang. Dus dan gaat het om een bepaalde categorie van mensen. Wijn en zingen horen dus bij elkaar, maar wordt in Jesaja losgekoppeld. Wijn, Jesaja 55 vers 1, is symbool van geestelijke zegen. O alle dorstigen, kom tot de wateren en u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop, eet zonder geld, zonder prijs. Wat? Wijn en melk. Dus het wordt als een zegen beschouwd. Nou weet ik niet wat u vanavond doet als u thuis bent, maar overal maten. Er staat er ook in de Bijbel, en er staat in Spreuken 31 vers 4, wijn is niet voor koningen. Dus koningen mogen geen wijn drinken. En waarom? Wijn kan ook benevelen. En de koning moet nuchter blijven, helder blijven. Vandaar dat Belsazar, die wel wijn drinkt, tot de spot komt waar hij later toe overgaat. En zo verloor hij dronken zijn rijk en zijn leven. Alexander de Grote, we noemden hem, stierf op 33-jarige leeftijd in dronkenschap. Napoleon Bonaparte, daarvan wordt gezegd, zou de slag bij Waterloo van Wellington niet hebben verloren, waar zijn belangrijkste maarschalk Ney, N-E-Y, had de avond ervoor diep in het glaasje gekeken en was niet zo helder de dag van de slag. En toen Frankrijk de Tweede Wereldoorlog tegen Hitler verloor, zei Pétain, de Franse generaal, Frankrijk werd geslagen omdat zijn leger dronken was. Zomaar eventjes wat voorbeelden. Dus voor de koningen, voor degene die belangrijke besluiten moeten nemen, dat is eigenlijk voor ons allemaal, zorg dat je nuchter bent. Kracht van de compromis leven, vrijmoedigheid, geen verontreiniging. Hij durfde ervoor te staan, maar hij wordt ook bovennatuurlijk beschermd. Vers 9. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Je kunt de hele samenleving tegen hebben, maar als God voor je is, ben je overwinnaar. Het is niet zo dat je integriteit bij de mens op aarde een gewaardeerde premie krijgt. Dat mensen je aardig gaan vinden. Het is de Heere God die zegent. Zeg er wel direct bij. Dat wist Daniël niet van tevoren. En we komen later de drie vrienden tegen bij de vuuroven. En dan pleiten zij op God dat die hen zal beschermen. Maar dan zeggen ze, zo niet dan toch. Er zijn ook heel veel mensen waar de Heere God schijnbaar niet aanwezig was. En wel zorg, pijn, moeite, strijd, lijden, dood in hun leven hebben gekregen. Maar ik ben ervan overtuigd. De Heere God wil zegenen. Spreuken 16 vers 7. Als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. Zegt Spreuken. De Heer het behagen heeft in je wegen, zal hij zelfs je vijand met hem vrede doen sluiten. Jozef, eigenlijk net zo iemand als Daniel, klom net als Daniel hoog op. En werd net als Daniel, bijna, tot de hoogste plaats verheven. Jozef, de onderkoning van Egypte. En Jozef was een man die geen compromis sloot. Stellen we ons dat even voor. Jozef, jongeman, alles kwijt wat je kunt bedenken. Het gaat hem aardig voor de wind, dat wel. En dan komt daar een vrouw langs. En die zal wel leuk uitgedost zijn, denk ik. Lekker hebben geroken. En misschien ook weer niet zoveel gedost hebben, als u snapt wat ik bedoel. En dan als jongeman daar toch zo op te reageren. Geen compromis. Ik doe niet mee aan. Ik zou willen, nou zeg ik wat, dat wij hiervan zouden leren. Geen compromis sluiten is soms best moeilijk en de garantie heb je niet altijd. Ik ga een stapje verder. Ik zou willen dat onze christelijke politieke partijen tot geen enkel compromis bereid zouden zijn. En ik waag het te zeggen, als in het vorige kabinet de ChristenUnie geen compromis had gesloten, waren een hoop dingen waar we nu mee zitten niet gebeurd. Of althans niet met hen erbij. Ik denk dat we mogen leren van Daniel, vandaag, van Jozef, vandaag. Maar dan moet je wel volharden. En Daniel is niet met die kamerheer in gesprek gegaan. Zoiets van handje klappen, kijken wat ik eruit kon halen. Hij is niet bij zijn vrienden teruggekomen. Nou, het beste wat ik eruit kon halen is dat we maar één lumpia hoeven te eten. Zo was het niet. Hij ging helemaal voor 100% een compromisloos leven. Geen koppigheid, geen chagrijnige geest. Maar de geest van God inspireerde, gaf deze jongeman en zijn vrienden een geest van volharding. Een absoluut geloof. Het is geweldig. Daniel zegt: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij eten en water drinken, zodat we dat drinken. Dan moet je nog wel geloof hebben. Probeer het maar. 10 dagen, dat is wat hij zegt. En na 10 dagen, kom dan maar kijken. Als wij het mis hebben, ja, dan hebben we pech. Maar als wij, en ze worden gezegend. Ik denk niet dat dit een pleidooi is voor een vegetatie. Voor een, vegetarisch menu. Dat alleen maar groente en water gegeten moet worden. Dit is een absoluut geloof op de Heere God. En het wordt dan beproefd. Hij luisterde naar hen, vers 14, in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En vers 15, aan het einde van de 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Dat is helemaal geen last van het vervangend voedsel. De Heere God heeft hen gezegend, bewaard daar. En een rijke zegen. Ja, wij zoeken het vaak in het compromis. Wij gaan kijken, wat is nou nog haalbaar? Waar kan het nou nog net mee door? Wij hebben neiging om de piketpaaltjes aan het uiterste randje van het land neer te zetten. Maar dan gaat het vaak mis. Zegen is er wanneer je compromisloos bent en het niet wil sluiten. En de zegen was daar bij Daniel. Hij kreeg wijsheid, hij kreeg inzicht, zelfs in dromen, onzienlijke dingen. En hij werd door God op een geweldige manier gebruikt en ook zijn vrienden. Ik denk een compromisloos leven wordt door de Heere God gebruikt. Ook vandaag, ook bij ons. Niet een beetje schipperen. En het komt op ons af, hoor. Ik krijg ook die vragen. Dominee, dit en dit speelt, wat moeten wij? Ja, en dan wordt er van de dominee verwacht dat hij het verlossende woord spreekt. Best wel lastig soms. Maar als je gehoorzaam bent, dan is daar die zegen. En dan blijkt Daniël een ongelooflijke grote invloed uit te oefenen. 70 jaar lang daar. En hij was een topambtenaar bij Nebukadnezar. En hij was een topambtenaar bij Darius, bij de Meden en de Perzen. In het Nieuwe Testament leren we in 2 Korinthe 6 vers 14 dat wij geen ongelijk juk moeten aangaan. Een lastige soms, vaak misschien, het staat in Gods woord. En we zien bij Daniël dat het kan en dat het gezegend wordt. In Efeze 4 vers 20 staat, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Het gaat om ons, denk ik toch. We hebben Christus leren kennen, gij geheel anders. Ik vertel geen makkelijke weg. Ik denk dat die jongens het moeilijk hebben gehad. Maar de Heer Jezus heeft het al gezegd. Als je mij wil volgen, moet je je kruis op je nemen. Dat is de weg. Dat is ook de nederigste weg. Komen we nog tegen. De nederigste. Straks, wanneer we verder zijn in Daniël. Het is een beetje inleiding wat ik vanavond met u heb willen delen. Over het boek. Hoe dat gewaardeerd wordt. Maar hoe de wetenschap uiteindelijk in zijn hemd staat, dingen zijn wel werkelijkheid, wat er in de Bijbel staat. En een klein beetje laten zien dat een compromisloos leven een gezegend leven kan worden. En de zegen is dat Daniël zicht kreeg op profetieën, op dromen en zo meer. En ik vertel u, daar staan hele bijzondere dingen in. Ik loop al even mee. Ik heb Daniël niet voor het eerst gelezen of bestudeerd, maar ik ben weer verrast door datgene wat ik tegen ben gekomen. En ik hoop dat we dat met elkaar kunnen delen de komende avonden. Misschien kunt u wel compromisloos iemand anders erbij uitnodigen. Ik wil met u de Heer danken en bidden. Ja, Heer in de hemel, wat is dat geweldig dat u ons uw woord gegeven hebt. Een woord dat overeind blijft, recht overeind. De aanvallen waren daarop veelvuldig, frequent, intens. Tot verbranding van het woord toe. Maar het is uw woord. En dat staat. En dat zal blijven staan. En dat woord onthult ons uw plan, uw weg, uw waarheid. En dat is hoop, troost. Voor ons in onze tijd. Dat leert ons verstaan de tijd waarin wij leven. En geeft ons zicht op uw plan. Op u die de overwinnaar bent. Want u leeft, Heer Jezus. En in dat plan staat geschreven dat u uw gemeente thuis haalt. In dat plan staat geschreven dat u Israël uw volk zal bewaren. In dat plan staat beschreven dat deze wereld ten onder gaat en vuilheid, onreinheid, aan leugen en zo meer. Die donkere deken wordt steeds zwaarder. Maar wij heffen daarom ons hoofd omhoog. En wij zien uit. Misschien wel vandaag. Dat zou zomaar nog kunnen. Geef dat ieder van ons bereid is. En meegenomen zal worden wanneer de bazuin zal klinken. We leggen alles in uw hand, ons eigen leven, tot uw eer, in Jezus' naam. Amen.